Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 147, en daarvan vers 2 en vers 6. Hij hield gebrokenen van harte, en hij verbindt ze in hunne smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Als ook vers 6, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147, vers 2 en 6. We lezen vanavond hetzelfde schriftgedeelte als afgelopen zondagmorgen, Johannes 13, vers 1 tot en met 20. Na de lezing van de schrift zingen we Psalm 72, vers 7. Psalm 72, vers 7 zingen we na de lezing van Gods woord en die vindt vanavond plaats uit Johannes 13 vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren, lief gehad had. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Gijlieden zijt rein, doch niet alle, want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet alle rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worde: Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn versenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt, dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem, die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we samen in ons gebed God zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. Vragen, laat ons bidden. Met dat wij de woorden, Heren, van Psalm 72, vers 7 zingen, aan het begin van de lijdenstijd, gaan onze gedachten onder het zingen ook uit naar de lijdende en vervolgde kerk. De woorden die we samen gezongen hebben, heel anders zullen zingen en ook op zichzelf zullen toepassen dan dat wij wellicht in het zingen van deze psalm hebben gedaan. Hun lijden is concreet. Hun tranen en hun bloed zijn realiteit. We kunnen niet inkomen, Heren, wat dat betekent. Als we opgegroeid zijn in een land waarin we in alle rust ook door de week op een donderdagavond samen mogen komen rondom uw woord. Om niet bang hoeven te zijn dat deze dienst wordt verstoord in opdracht van de overheid. Maar geef dat we ook in deze lijdenstijd, er ook toelevert naar de avondmaalzondag, ons ook in die zin verbonden mogen weten met de vervolgde kerk. We dragen op aan u, Heren, met de bede of u met hen wilt zijn en staande wilt houden. De vreugde die ze in het lijden ondervinden, wilt voeden vanuit de liefde van u, de drie enige God. Opdat u ook in die omstandigheden van vervolging, van haat, van agressie, laat zien dat de liefde alle dingen overwint. U hebt dat in de loop van de geschiedenis zo vaak bewezen, Heren. En u doet dat ook nu. We horen ook vanuit andere landen hoe vervolgens volgelingen worden. En hoe zij die anderen vervolgd hebben op een hele wrede wijze. Nu zelf opgesloten zijn in een gevangenis. De littekens van de verheerlijkte Christus. Ook persoonlijk in hun eigen bestaan en lichaam dragen. Wilt u hen omringen, Heren, met uw nabijheid. Geef dat zij vertroost worden ook door het gebed vanuit de kerk wereldwijd. Maar gedenk ook ons, Heren, al zingen we die woorden met Psalm 72, vers 7 niet, met het oog op een concrete situatie, we mogen het ook voor onszelf zingen, toelevend naar de avondmaalzondag. U hebt oog voor hen die zich voor uw aangezicht en onder de mensen onbegrepen, vergeten en soms ook genegeerd weten. Die met een hart vol vragen keer op keer uitgaan tot u en soms ook teleurgesteld terugkeren van uw genade troon, omdat ze in hun leven niet ondervinden de nabijheid, de troost en de tere liefde van u, de drie enige God. Het kan zijn dat er wat tussen ligt, Heren, tussen hen en u. En we vragen u daarom, wilt u dan ook ontdekkend werk geven, het ontdekkende werk van uw geest, opdat verborgen zonden ook worden opengelegd, zij zich daarvan bekeren en dat als schuld tegenover u leren uitspreken met het gebed om het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Maar u oefent ook doorgaans uw kinderen in de beoefening van het waarachtige geloof, dat afziet van alles wat ons lief en dierbaar is, en dat alleen moet leren wagen op de betrouwbaarheid van u, de drie enige God, zelfs tegen ons gevoel, tegen de aanvechtingen, tegen het getuigenis van het geweten, het orde van de wet in, om het alleen op u te wagen. We vragen u daarom, geef dat deze voorbereidingsweek juist daarom door u ook wordt geheiligd, zodat zij, wanneer ze door uw hand geleid, ook zondagmorgen voor het eerst of weer opnieuw aan mogen komen aan de avondmaalstafel, zich gans ontbloot mogen werpen in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. En tot hun troost en ondervinding mogen opmerken wat we samen ook hebben gelezen in dit gedeelte. En als Jezus zijn kleed aan had gedaan, zat hij aan. We bidden, Heren, geef dat we dat ook zondag mogen ondervinden. Dat u aanzit aan de avondmaalstafel. En dat u er dan ook bent die zegt, verstaat gij wat ik gedaan heb? Wilt u daarom ook het avondmaal gebruiken als een middel in uw hand, om geestelijk onderwijs te geven? Opdat uw kinderen mogen opwassen in de kennis en in de genade die er in de Heere Jezus Christus te verkrijgen is, tot eer en verheerlijking van u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, maar ook tot afsterving van zichzelf, opdat het beeld van Christus in uw leven ook gestalte mag krijgen. Wees met ons ook in deze avond, geeft u rust en concentratie op en onder de kansel, hier in dit kerkgebouw in Renswoude, als ook in het leven van hen die nu of op een later moment, thuis of op een andere plaats meeluisteren. Geef dat we mogen ondervinden dat u in uw alwetendheid weet waar we zijn, wat we nodig hebben en het tot onze troost en verwondering ook niet wil onthouden. Gedenk ons zo in uw gunst en genade en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking Psalm 103 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 103 vers 2 en 3 tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 89, vers 7. Psalm 89, vers 7, na het amen van de prediking. Deze donderdagavond, voorafgaand aan de avondmaalzondag, staat Gods woord centraal en wel de laatste woorden van vers 1 van Johannes 13. Johannes 13, vers 1, de laatste woorden. Zo heeft hij een lief gehad tot het einde. Met name die drie laatste woorden staan vanavond centraal. Tot het einde. Die woorden hebben drie kanten. En in de prediking zullen we ook stap voor stap die drie kanten zien. Al is de kant van eindeloos, zonder begin en zonder eind. Tweede kant, grenzeloos, zonder hoogte en zonder diepte. En de derde kant, sprakeloos. Eindeloos, grenzeloos, sprakeloos. De woorden die vanavond centraal staan, Johannes 13, die eerste twee versen, eigenlijk de eerste drie versen, vormen een inleiding op de hoofdstukken die nu gaan volgen. De evangelist Johannes heeft in de hoofdstukken 11 en 12 al langzaam maar zeker toegewerkt in zijn evangelie naar de beschrijving van het lijden en sterven van de zaligmaker. Maar wanneer hij op dat moment is aangekomen en dat moment breekt aan als de Heer Jezus samen met zijn discipelen het Pascha houdt in een opperzaal in Jeruzalem, dan zien we de evangelist als het ware even de adem inhouden. Hij doet bij wijze van spreken even een stap achteruit en wil voordat hij verder gaat de vinger leggen op een belangrijk moment die eigenlijk al tijdens heel Jezus' leven en omwandeling op aarde zichtbaar was, maar nu in al zijn scherpte en in al zijn diepte ook voor het eerst voor het oog komt. Namelijk, dat is Christus liefde. En als de evangelist dat doet, dan is het ook de evangelist die deze liefde van de Heere Jezus Christus nadrukkelijk verbindt met het moment waarop dat gebeurt. Kijkt u maar mee, vers 1, voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, het moment waarop de zaligmaker dit heel nadrukkelijk voor het eerst in zijn kring van zijn discipelen zo openbaart, in de uren die gekomen is. En het moment wat de evangelist hier voor ogen heeft, de uren die gekomen is, dat is allereerst de uren, het tijdstip dat de Vader heeft bepaald waarop de Zoon zich ook zo mag openbaren in de kring van zijn discipelen. Tot en met hoofdstuk 13 zien we regelmatig in het leven van de Heere Jezus dat zijn uren nog niet gekomen is. Die uitdrukking legt uit dat de Zoon van God ook in die zin gehoorzaam is aan de wil van zijn Vader. Hij laat zich leiden door de wil, door de raad van zijn Vader en leeft zo aan de hand van zijn Vader stap voor stap toe naar het lijden en sterven dat hij vrijwillig omhelst, toe-eigent en doorstaat. Het is ook een moment waarop de Zoon heeft gewacht. Het overvalt hem niet. Het is niet iets dat hij vooruitgeschoven heeft, van zich af probeert te duwen. Nee, het is het moment waarop de Zoon ook wacht. Het moment dat de Vader hem de ruimte geeft, alle dingen in de handen van de Zoon legt, hem het volledige vertrouwen geeft, om op de wijze waarop dat Zoon dat wil, de liefde van de drie-enige God, gestalte te geven. En een van de vormen waarop de Zoon van God dat gestalte geeft, is in de voetwassing die zondagmorgen de jongsleden in de prediking centraal stond. En tegelijkertijd is het ook Johannes die niet alleen dat moment wil benadrukken, de uren die de Vader heeft bepaald en het tijdstip dat de Zoon op dit moment ook ontvangt van de Vader om zich zo ook te openbaren in de kring van zijn discipelen. Het is ook de evangelist die heel nadrukkelijk erop wijst de constante verbinding die er is en die er blijft tussen de Zoon en tussen de Vader. Die verbinding wordt door Johannes benadrukt in het slot van vers 1. Kijk maar mee, daar staat dat hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Als je die woorden tot het einde zo voor het eerst leest, dan is het eerste waar ik in ieder geval aan zou denken, en ik vermoed niet dat ik de enige ben, tot het einde, dat betekent tot het bittere einde. Einde van Jezus lijden en sterven op Golgotha. Het moment waarop de Zoon, als het ware ook in volle bevrijding en triomf, uitroept over Golgotha, over de hoofden van de mensen die rondom zijn kruis zijn samengekomen: het is volbracht. De woorden die de Heer Jezus uitspreekt zijn dezelfde woorden als wat hier in Johannes 13 vers 1 staan. Het is volbracht, het staat in onze vertaling iets anders dan hier in hoofdstuk 13 vers 1. Maar in de taal die de evangelist schrijft, het Grieks, zijn dat dezelfde woorden. Tot het einde, het is volbracht. Dus met andere woorden, uw en mijn eerste indruk bij het lezen van deze woorden tot het einde, dat betekent totdat alles is volbracht, totdat het lijden en sterven van de Zoon van God is voleindigd, tot hij de lijdensbeker die de Vader aan zijn lippen heeft gezet, tot de laatste druppel toe heeft leeggedronken, tot dat moment heeft hij een lief gehad tot het einde. We kunnen ons dat dan ook helemaal voorstellen, dat hij zich tot het einde dood geliefd heeft. Dat hij hangend in zijn wonden zijn lief gehad heeft tot het einde van zijn leven. En dat toen hij de laatste woorden uitsprak: Vader, in uw handen beveel ik mijn leven, zijn taak op aarde als borg en middelaar erop zat, voleindigd was, nu alles was volbracht, en dat hij zo tot het einde toe door de Godverlatenheid heen, door de spot en de hoon heen, dat opklom tegen het kruis van Christus op. Door het in de steek gelaten worden van zijn intieme vrienden, de discipelen. Het moment dat hij losgescheurd wordt van zijn moeder, als hij uit moet spreken: vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Al die momenten die zich samen persen in het lijden en sterven van Christus en die ons kunnen aangrijpen, die ons ontroeren, die ons ook teer en week maken als we op onze plaats zijn gebracht voor de Heere. We kunnen ons dat levendig inbeelden, tot het einde. En toch doen we dan tekort aan de liefde die Johannes hier bedoelt. Die liefde begint niet op het moment dat de Heere Jezus begint met lijden. Die liefde wordt niet pas eerst echt volledig zichtbaar en beoefend door de Zoon van God, wanneer hij overgeleverd wordt in de handen van de moordenaars, meegevoerd wordt naar de zaal van Caiaphas, steeds meer en meer alleen komt te staan in zijn lijden, in de eenzaamheid van het lijden. Nee, het is Johannes die heel nadrukkelijk erop wijst dat deze liefde tot het einde geen begin heeft. Kijkt u maar mee. Staat in vers 1. Voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. Wereld. Lief gehad. Vader. Horen we hierin niet de echo van Johannes 3 vers 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gezonden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven zou hebben. Die liefde bedoelt Johannes. De liefde die de Vader en de Zoon vanaf de stilte van de eeuwigheid beoefenen. die ze naar elkaar toe uitspreken, die hen op een unieke manier met elkaar verbindt, waarin de een de ander, de Vader de Zoon en de Zoon de Vader verheerlijkt, door de Vader of door de Zoon lief te hebben van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die liefde, zonder begin. Het is dan ook een liefde zonder begin en zonder einde. Want de Heer Jezus legt dat ook uit, iets verderop in de kring van zijn discipelen, als hij samen met hen weer vergaderd is aan de tafel, paasgamaaltijd. Dan is het de Heer Jezus die vervolgens die vraag stelt, verstaat gij wat ik gedaan heb? En in het onderwijs dat hij dan geeft, ik blader even verder naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 14, daar legt hij uit in welk teken zijn lijden en sterven staat. Niet in het teken van het dieptepunt van het lijden, van het is volbracht. Wanneer de Zoon het hoofd buigt en zijn leven toevertrouwt in de handen van zijn Vader. Maar hij zegt in hoofdstuk 14 vers 1, uw hart worden niet ontroerd, gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zij moogt waar ik ben. Deze liefde stopt dus niet op het moment dat Jezus het hoofd buigt. Zijn leven legt in de handen van zijn Vader. Nee, die liefde begon in de eeuwigheid. En die ging mee op de opstandingsdag vanuit het graf terug het leven in. Met de hemelvaart de hemel in. Die wordt nu beoefend. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En die wordt straks beoefend als de Zoon Gods kerk triomferend voorstelt als de bruid voor de troon van zijn Vader. En Gods kerk, verenigd met de drie enige God, zich verlustigen mag in deze liefde. Deze liefde stopt niet, maar komt tot zijn volmaakte bestemming wanneer vervuld wordt wat Jezus zei in de kring van zijn discipelen. En ik zal u brengen waar ik ben, bij mijn Vader. Een eindeloze liefde. Een liefde zonder begin. Een liefde zonder einde. Een eeuwige liefde. Laat ik aan het slot van dit eerste punt een paar hele eenvoudige, concrete lijnen trekken. Al gaat u zondagmorgen niet aan het heilige avondmaal, omdat je nog niet mag. Als jongere, je hebt nog geen belijdenis gedaan, maar je mag misschien al wel de Heere lief hebben. Omdat je niet kan, want je zonden zijn nog niet vergeven. Omdat je niet mag, omdat er op dit moment een boezemzonde de bovenkop heeft gestoken, die je leven verdonkert en de Heere op afstand houdt. Of omdat je misschien niet durft, om welke reden dan ook. Laten we, wanneer we zondagmorgen voor onze ogen het brood gebroken zien worden, de wijn vergoten zien worden, ons neerzetten aan de voeten van deze Zoon van God. Die in dat gebroken brood en in dat vergoten wijn deze liefde van de eeuwigheid tot de eeuwigheid meeneemt en in de eenvoud van de tekenen van brood en wijn aanreikt. Liefde tot het einde. Dat betekent dat wel wanneer ik aan de avondmaalstafel mag zitten, door genade, of wanneer ik kijk. Laten we dan de woorden overdenken, bijvoorbeeld die de Heer heeft gesproken in zijn woord. Zie, ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Daarom getrokken met koorden van goede tierenheid. Laten we ons in stilte verwonderen met een gebroken hart en met een verslagen geest over de vraag waarom. Waarom? Lief gehad tot het einde. Als ik hier zit of toekijk en die liefde me overweldigt, mijn hart verbreekt, mijn geest verslaat, mijn wenen doet zitten aan Jezus' voeten, misschien niet eens zichtbaar voor een ander, maar wel dat mijn hart weent van droefheid en van hemelse vreugde. Eeuwige liefde. Dat komt dus op uit het welbehagen van God. Dat is de enige reden waarom ook zondagmorgen de avondmaalstafel aangericht staat. Ik doe het niet om uwentwil, zegt de Heere dan. Ik doe het om mijn grote naamswil. Verhoring van Christus' gebed, ook hier in de tafelrede die de Zoon zo meteen uitspreekt tegenover zijn Vader. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer ik naar deze wereld werd gezonden. Maak er een stap naar het tweede punt. Het is ook een liefde zonder grens. Kijkt u maar mee. Er staat in het vers, voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alsof hij de zijnen die in de wereld waren, let u even op hoe het nog verder gaat, staat niet lief heeft, maar lief gehad, had. En daarmee bedoelt Johannes niet te zeggen, dat is een liefde die begon en die stopt nu hier op dit moment, omdat Jezus weet dat Judas Iscariot hem zal gaan verraden. Nu stopt die liefde. Omdat Jezus weet dat Petrus hem straks zal verloochenen tot 3 maal toe en daarom stopt die liefde. Omdat Jezus weet dat de andere 10 discipelen hem zometeen in de steek zullen laten in de hof van Gethsemane en geen velden of wegen te bekennen zijn wanneer hij ondervraagd wordt aangaande zijn discipelen in de zaal van Caiaphas. Dat hij dat allemaal, hij weet dat allemaal. Als hij weet dat Judas hem zal verraden en hij weet dat Petrus hem zal verloochenen, Petrus is een gewaarschuwd man. En hij ook weet dat zijn discipelen zullen verraden. Hij heeft dat al aangekondigd in de kring. U zal mij allemaal verlaten. En toen was het Peter die zei, dat kan best zijn allemaal, maar ik niet. Hij weet dat allemaal. En toch, ondanks dat alles staat, er lief gehad had. Deze liefde is, mag ik het menselijk zeggen, af. Volmaakt. Volkomen. Deze liefde laat zich dus niet meer leiden door de omstandigheden. Deze liefde is niet afhankelijk van de reactie van mensen, niet van Gods kinderen op deze liefde. Deze liefde wordt niet getemd en verduisterd of teruggehaald, ingetrokken of stopt voor een moment. Op het moment dat Petrus daar staat met 2 vingers in de lucht, de naam van de Heere aanroepend en zo zwerend dat hij die man die er staat voor Caiaphas nooit heeft gezien, laat staan, ooit een woord met hem heeft gesproken. Nee, er staat, lief gehad had deze liefde is vol, volmaakt en dus grensloos. Het is de liefde van God. In deze liefde horen we doorklinken dat de eeuwige liefde van de Zoon van God en de eeuwige liefde van de Vader en de eeuwige liefde van de Heilige Geest een zondaar altijd een eeuwigheid voor is. Lief gehad had. Hoe beeldt de Zoon dat ook uit? Als hij, zoals we dat zagen zondagmorgen, zijn kleed aflegt. En ik zei toen zo even in een bijzin, dat is meer dan alleen maar praktisch. Ik leg een kleed af, want ik steek mijn handen nu uit de mouwen, ik doe een slavendoek om. Nee, we zagen in Johannes dat dat een dubbele laag had. Zijn leven afleggen, zijn heerlijkheid afleggen. Dat maakt de Heer Jezus zonder woorden hier nu zichtbaar in de kring van zijn discipelen. Maar al legt hij zijn heerlijkheid af, Al omgordt hij zich dus als een slaaf. Al gaat hij zometeen door de knieën. En al wast hij met zijn, ik kan dat niet klein krijgen, eigen handen. Die over een paar uur worden doorboord. Met die eigen handen, de voeten van zijn discipelen. Nee, als het gaat om de liefde van Christus, de voeten van goddeloze mensen. Dan blijft die liefde onveranderd. Hij heeft een lief gehad, had. Hij had een lief, hij heeft een lief, hij zal een lief blijven houden, hij heeft een lief tot het einde. Zo daalt hij af, al legt hij alles af. Al hangt hij zometeen naakt aan het kruis. Al is er niets meer van zijn heerlijkheid te zien. Al hangt hij daar in zijn vernedering, in zijn smaad, in zijn hoon. Hij heeft een lief gehad tot het einde. Zondagmorgen is hij onder de bediening van het heilige avondmaal zo in ons midden. Lief gehad had. Dat betekent dat aan de avondmaalstafel wij niet zitten om onze liefden aan hem in de eerste plaats te beleiden. Als een grond waarop wij aan kunnen gaan aan het heilige avondmaal. Zonder liefde aan de avondmaalstafel, dat kan niet, dat begrijpt. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit, dat wij afhankelijk zijn van hem. Maar de troost van Gods kerk is dat hij nooit meer afhankelijk is van hen. Hij heeft hen lief gehad. Hij had hen lief. Af. Volmaakt. Volkomen. Zo komt hij tot ons. In deze gestalte. Hij staat met eerbied gesproken niet boven de tafel. Maar hij daalt af tot onder de tafel. Aan de voeten van zijn kinderen. Bewijst hij, betoont hij zijn liefde. Als we dit zo in stilte met elkaar overdenken op deze donderdagavond. Wat blijft er dan eigenlijk nog over van ons? Moeten we dan niet ook vanavond met de woorden van Peter zeggen, Heere, was mij dan. Niet alleen mijn handen en mijn voeten, maar was mij helemaal. Laat mij deze liefde ondervinden aan de avondmaalstafel. Niet alleen het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus, dat al onze ongerechtigheden, al onze drek, al onze zonden die ons aankleven, reinigt en heiligt voor het aangezicht van God. Maar als de liefde hongert naar Christus gerechtigheid, dan is het de liefde te doen om Christus zelf. Niet om wat hij doet. Vergeving van de zonde. Maar wie hij is. Zo is hij. Het is dus een grenzeloze liefde. Deze liefde neemt de zoon mee vanuit de schoot van de vader. Die liefde is niet veranderd toen het woord vlees geworden werd en onder ons kwam te wonen. Nee, deze liefde welt op uit de diepte van God zelf. Deze liefde krijgt een lichaam in Jezus gestalte. En deze liefde wordt tastbaar. En als u door genade aan mag gaan aan de avondmaalstafel, voelbaar, zichtbaar. Aanraakbaar, benaderbaar. Hij komt zo tot ons. Dan zit ik eigenlijk ook al meteen bij het derde en het laatste punt. Sprakeloos. Ik wil de tekst nog met u een keer lezen. Voor het feest van het Pascha. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Ik zet even in het derde punt een streepje onder die in de wereld waren, heeft hij lief gehad tot het einde. En met dat streepje dat ik nu zet onder de tekstwoorden, ligt de tekst ook meteen vanavond midden in ons leven, midden in deze wereld. En ik weet niet hoe het u vergaat in deze wereld, maar deze wereld bevuilt mij zo. Want wat kan ik aanbrengen tegenover deze liefde? Wees nou eens eerlijk vanavond. Moeten wij niet belijden dat we nog zo vaak zo werelds gezind zijn? Zoveel honger en hunkering hebben naar wat deze wereld ons voorschotelt. Dat er in ons leven zo weinig gestalte is van de liefde van Christus tot zijn kerk. En dat we daarom zo vaak niet zichtbaar zijn in deze wereld. Doet u dat geen pijn vanavond? Smart het u niet? Juist als het gaat om de tekst lief gehad tot het einde. Ja, ongetwijfeld zal u, en dat herken ik ook vanuit mijn eigen leven, andere momenten in uw leven hebben gehad. Toen de Heere voor het eerst zijn liefde uitstortte in uw hart, toen konden we niet op, ik ook niet. En we dachten met elkaar, zo blijft het altijd. Dat hebben we toch geprobeerd, toch? Om het altijd zo ook te houden, teer te leven. Zondigen, dat kwam niet in je op. Omdat je vol was van de liefde van de drie enige God. Een liefde die je hart verslond. Waardoor ook alles wat deze wereld je op dat moment aanbood, je niet trok. Het enige dat trok en wat je vervulde, was wie de Heere was geworden door genade in je leven. Maar nu u wat verder in het leven staat, en nu er weer meer voetstappen in deze wereld staan, wat is er nou van overgebleven? Maar is dat niet vanavond ook een reden om juist aan te gaan aan de avondmaaltafel? Omdat deze liefde, en ik wil de tekst nog één keer met u lezen, heel nadrukkelijk daarover heeft. Daar staat, alzo hij de zijnen die in de wereld waren, lief gehad had. Zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Er staat niet de zijnen die in de wereld zijn geweest. Er staat ook niet de zijnen die straks uit de wereld zullen komen. Er staat de zijnen die in de wereld zijn. Hier en nu. En zitten we dan ook niet in het hart van de bedoeling van het heilige avondmaal? Wij komen niet tot het avondmaal, zegt het avondmaalsformulier, om te belijden dat wij in onszelf rechtvaardig zijn. Maar wij komen tot het avondmaal om daarmee te belijden dat wij midden in de dood, u mag het vanavond ook zo lezen, midden in deze wereld liggen. Maar onze zaligheid buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. En als er onder ons zijn die Jezus Christus zoeken, omdat ze het in deze wereld niet meer kunnen uithouden, omdat ze ook ontdekt zijn aan de wereld in hun eigen hart en leven. Omdat die wereld hen bedrieft tegenover de liefde van deze drie enige God. Dan wil ik u aan het einde van deze dienst eens wijzen op de gestalte van Jezus Christus. Kijk eens hoe hij daar zijn discipelen ontvangt aan de avondmaalstafel. Hij ontvangt hen als een die dient. Hij staat niet klaar met een stempel om zijn goedkeuring te geven. Hij staat niet klaar om te bevestigen wat zijn discipelen hebben gedaan. Nee, als ik die tafel overzie, dan liggen daar allemaal zondaren aan. Die niet eens nog kunnen voorstellen wat ze in de komende uren en dagen zullen gaan doen en zullen uitrichten tegenover hun meester. Het kwam niet in Petrus op dit moment, maar hij doet het wel. Maar hij ontvangt ze zo. Hij gaat door die knieën. Hij gaat was. Hij gaat reinigen. En zonder woorden is het Hij die het zegt. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Was. Hebben wij niet deze borgenmiddelen nodig, ook zondagmorgen? Dat we gereinigd worden. Dat dan mogen we de troost en de genade van de vergeving van de zonde kennen, wat de Heer kortere of langere tijd in ons leven en in ons hart heeft gelegd, en de vrede die daarmee ook samenviel, vrede met het verzoend zijn met de Heer zelf. Maar tegelijkertijd is er nog zoveel dat mij aankleeft, toch? Zoveel bedorvenheid, zoveel zonde, zoveel verleidingen, zoveel verkeerde verlangens. En daar is hij voor. Om te wassen. Om in zijn liefde de honger naar de zonde te laten sterven. En door in het zien op die gebogen gestalte, die buigt over mijn leven, en mij zonder woorden lief gehad heeft tot het einde, de liefde tot deze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, weer te vernieuwen, te verdiepen, te versterken. Opdat we aan de avondmaalstafel, en daar wil ik vanavond mee afsluiten, misschien ook weer heel persoonlijk tot onze troost, Johannes 17 wil ik daar ook lezen aan de tafel. Ik lees er met u ook vanavond een stukje uit. Tot onze troost en tot eer en verheerlijkheid van God het mogen ondervinden. Ik lees de eerste 5 versen. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hoe deed u dat? De Vader verheerlijk op de aarde. Dat deed hij als slaaf, wassend de voeten van goddelozen. Ik heb voleindigd liefde tot het einde. Het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. God geven dat deze laatste woorden zondagmorgen werkelijkheid worden. Want dan is er in de woestijn van dit leven de hemel op aarde. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. We bidden, Heere, of u zondag, wanneer we samen mogen komen rondom woord en sacrament, in ons midden wil zijn. Zodat u het bent die in de stilte die u schept, ook de stille verwondering wilt leggen in het hart. En ons laten zaligen door een volkomen zaligmaker. Geef dat uw volk en kinderen alles wat hun aanklaagt tegenover u meenemen naar de avondmaalstafel. Opdat we gewassen en gereinigd worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Beseffen dat het onze schuld, onze zonde, onze afmakingen zijn. Die ons niet voor u verontschuldigen, maar die ook geen verontschuldiging kunnen zijn. Om niet deze liefde en deze Heer Jezus Christus in ons leven zijn werk te laten doen. Geef dat ons heilig verwonderen, Heere, over u. En dat u zo ook de avondmaalzondag wilt zegenen in het midden van de gemeente. Wees in het bijzonder met hen die aangevochten worden. Heere, wij vragen u eerbiedig om uw trekkende liefde. En dan laat u zich niet leiden door stemmen die klinken in ons hart. Dan bent u ook niet degene die uw oor laat liggen door alle beschuldiging die wij ter harte nemen en die ons zo kleinmoedig en vreesachtig maken tegenover u. Maar doe hen ondervinden aan de avondmaalstafel. Zie, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom getrokken. Trek ons dan. Zo zullen wij u nalopen, opdat we aan uw voeten, u alleen, alle lof, eer en aanbidding kunnen geven. Hoor ons zo om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 138 vers 4. 138 vers 4. gedrag toelevert naar de avondmaalzondag met u. De zegen van de Heere, die in zijn naam op u, op jou, hier of elders, wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.